Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. God heb ik lief van die getrouwe Heere, hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Zingen we samen van Psalm 116, het eerste vers. Stellen wij ons nu onder de tucht en de belofte van de heilige wet van de Heere en zingen daarna van Psalm 119, vers 52. Hoe zoet zijn mijn uw redenen geweest, geen honing kon gehemelte beter smaken. Psalm 119, vers 52, na de lezing van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch gaan dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en er rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naast een vrouw, of zijn dienstknecht, of zijn dienstmaagd, of zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. De schriftlezing vindt u in het Hooglied van Salomo. En we lezen samen het tweede hoofdstuk. Het Hooglied van Salomo, hoofdstuk 2. Ik ben een roos van Saron, een lelie der dalen. Gelijk een lelie onder de doornen, alzo is mijn vriendin onder de dochter. Als een appelboom onder de bomen des wouds is mijn liefste onder de zoon. Ik heb grote lust in zijn schaduw en zit eronder en zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Hij voert mij in het wijnhuis en de liefde is zijn banier over mij. Ondersteunt gij mij met de flessen, versterk mij met de appelen, want ik ben krank van liefde. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd en zijn rechterhand omhelzen mij. Ik bezweer u, gij dochters van Jeruzalem, die bij de reer of bij de hinde van het veld zijt, dat gij die liefde niet opwekt, nog wakker maakt, totdat het dezelfde lust. Dat is de stem van mijn liefste. Ziet hem, hij komt, springend op de bergen, huppelende op de heuvelen. Mijn liefste is gelijk een ree of een welder herder ziet, hij staat achter onze muur, kijkende uit de venster, blinkende uit de tralie. Mijn liefste antwoordt en zegt tot mij, sta op mijn vriendin, mijn schone, en kom, want zie, de winter is voorbij, de plasregen is over, hij is overgegaan. De bloemen worden gezien in het land, de zangtijd genaakt. En de stem van de tortelduif wordt gehoord in ons land. De vijgenboom brengt zijn jonge vijgjes voort en de wijnstokken geven reuk met hun jonge druifjes. Sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Mijn duiven, zijnde in de kloven van de steenrotsen, in het verborgene van een steile plaats, toon mij uw gedaante. Doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk. Vangt gij ons de vossen, de kleine vossen die de wijngaarden verderven, want onze wijngaarden hebben jonge druifjes. Mijn liefste is mijn en ik ben zijn die weidt onder de leliën. Totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden, keer om mijn liefste. Wordt gij gelijk een ree of een welder herten op de bergen van Beter. Amen. Hier eindigt de schriftlezing. De tekstwoorden vindt u in dit schriftgedeelte, Hooglied 2, en wel de versen 2 en 3. De versen 2 en 3 van Hooglied 2, gelijk een lelie onder de doornen, alzo is mijn vriendin onder de dochteren. Als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn liefste onder de zonen. Ik heb grote lust in zijn schaduw en zit eronder en zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Tot zover bidden wij samen de Heere om zijn zegen. Heere, wellicht is ons hart al gaande gemaakt. Bij het zingen van het liefdeslied uit Psalm 116. God heb ik lief. Want die getrouwe Heere hoort mijn stem. Dan is er die omgang met u. De gemeenschap met u. Gelovige gemeenschap. Dan bent u niet die God van verre, maar die God van zo nabij. Zo nabij gekomen in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. In hem hebt u zelf willen openbaar. Hebt uw hart als het ware opengelegd. Is u even gezond als liefde, vlees en bloed geworden. En zo alleen kunnen wij voor u bestaan. Is de gemeenschap met u mogelijk? En heren, waar we nog vreemd zijn aan dit liefdesleven. Aan dit leven van het geloof, want dat is het. Mag dan de prediking van vanmorgen dienen. Om ons jaloers te maken. Op uw bruidsgemeente. Op uw kerk. Omdat wij niet langer zouden buiten staan of van verre. Maar zouden komen. Tot u. En wat een wonder zou het zijn. Als we uw stem mogen horen door de stem van uw dienaar heen. En we hebben het gelezen. Kom, mijn liefste, kom. Toon mij uw gedaante. Doe mij uw stem horen. Dat is het verlangen van u, o hemelse bruidegom. Naar uw bruid. En zolang wij dat woord niet verstaan, leven we nog zonder uw woord. En het kan niet lijden. Wint de ernst daarvan op onze harten, omdat wij niet in onze zonde leven en tenslotte ook in onze zonde sterven. Maar dat wij ons zalig gemaakt mogen weten door de zaligmaker Jezus Christus. En het heeft u behaagd om dat te doen door de dwaasheid der prediking. Het lijkt zo onbetekenend. Als een mens uw woord mag uitspreken, dat u zich daar nu van bedient om mensenlevens krachtdadig te veranderen, zodat we niet langer meer kunnen blijven die we zijn, maar we gaan vragen naar de Heere en naar zijn sterkte. Heere, zegen zo de bediening der verzoening voor uw bruidsgemeente, voor uw kerk, voor uw kind. En voor hen die nog zonder u leven. Opdat ze nabij gebracht zouden worden. Door de kracht van woord en geest. Maak het wel, heren, hier in uw huis. Waar we samen mogen zijn. En wat een zegen is dat in alle rust en vrede. En wij bidden u voor uw gemeente thuis. Wil ook daar uw zegen gebieden. Wij vragen het u om Jezus wil. Amen. Gemeente, de kerkenraad heeft de volgende mededelingen voor u. De VBK-dag van afgelopen woensdag telde 34 kinderen. Dat is al heel bijzonder. En we mogen daar ook straks de heren voor danken. Het thema was: ga je mee op reis? Dinsdag 18 juli zal de gebedskring zijn. Donderdagmiddag 20 juli contactmiddag voor de gemeente en dorpsgenoten. De kerk is weer open van 3 tot 4:30. U mag nu uw gave geven. Twee. Nu en straks bij de uitgang ook heen. De eerste collecte is voor de instandhouding van de erediensten. De tweede voor de drukkosten van het kerkblad. En de collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Denkt u ook nog aan de zending- en evangelisatiekist bij de uitgang? Tot zover de mededelingen. Wij willen nu samen gaan zingen van Psalm 84... En daarvan de versen 2, 3 en 4. Psalm 84. Zelfs vindt de mus een huis, o heren. De zwaluw legt haar jongskes neer. In het kunstig nest bij uw altaren. Het derde vers: welzaligheid die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. En ook het vierde vers: zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Wij noemden u de versen 2, 3 en 4 van Psalm 84. Gemeente, wat betreft de uitleg van het boek Hooglied, wil ik eerst iets lezen uit het voorwoord dat de kanttekenaren van de Statenvertaling bij dit Hooglied van Salomo hebben geschreven. Dat gaat over de wijze van uitleg, een uitleg die wij ook volgen. Daar staat dit, de schrijver van dit boek Salomo, die het geschreven heeft door ingeving van de Heilige Geest. Het is een gesprek tussen Christus als bruidegom en de bruid, dat is zijn kerk, onder het voorbeeld van Salomo en zijn bruid. In diervoegen als in de 45e psalm, daar is ook sprake van de bruid en Salomo. En dan vervolgens, onder de naam van de bruidegom en van de bruid, worden in dit hooglied onder verbloemde woorden beschreven de hartelijke liefde en de voortreffelijke weldaden van de Heer Jezus Christus, de bruidegom tot de christelijke kerk, zijn bruid. En aan de andere zijde van de bruid, zijn heilige kerk, hartelijk verlangen naar haar lieve bruidegom, de Heer Jezus Christus. Dus zo willen we naar onze tekstwoorden gaan luisteren. Het hooglied, het lied der liederen, het liefdeslied uit de Bijbel bij uitnemendheid. Het hooglied is ook in het bijzonder het boek van de beelden. Woorden worden als het ware zichtbaar voor ons gemaakt. Zo laat de liefde zich kennelijk het beste uitdrukken in beelden die voor ons geschilderd worden. En wel zo, en dat is de bedoeling, dat wij ervan op zullen kijken in de eerste plaats als onze ogen er nog nooit voor geopend werden. En anderzijds dat we er zo naar zullen kijken dat we er maar geen genoeg van kunnen krijgen, er niet op uitgekeken zouden raken. Dat is de bedoeling. Nou, dat eerste beeld komt al direct voorbij in het eerste vers. Een roos en dan vervolgens een lelie en dan een lelie onder de doornen. Alleen al in die eerste drie tekstversen komen allerlei beelden voorbij. Een roos, een lelie en dan een appelboom, een schaduw, een vrucht, gehemelte. En dan gaat het in dat tweede hoofdstuk maar door en in al die andere hoofdstukken, maar om ons nou maar te beperken tot hoofdstuk 2, om er een aantal beelden te noemen, het wijnhuis, een banier, dat is een strijdvlag, flessen, appelen, een ree, een hertenwelp, plasregen, bloemen, tortelduif, vijgenboom, jonge vijgjes, druifjes, en een kloof van een steenrots. Nou, dat is alleen nog maar hoofdstuk 2. Dat zijn allemaal beelden die we snappen, die we vatten kunnen. En dat is nou juist de bedoeling. Hè? Om zo de aandacht te trekken van jong en oud. Dat we er ons een voorstelling van zouden kunnen maken. En hij zegt de verhoogde Christus. In Openbaring 3. Dat is ook weer zo'n prachtig beeld. Ik kan me voorstellen als je net dat hoofdstuk 2 gelezen hebt en zeg je ja, ik snap het niet, ik begrijp het niet. Nou, dan zegt de Heer Jezus Christus zelf, en dan gebruikt hij ook weer een beeld. Zalf uw ogen met ogenzalf. Nou, dat snapt ieder kind in de kerk. Zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gezien mocht. En dan moet je de zalf gebruiken die de Heere zelf aanreikt in de verkondiging van het woord. Die zalf, die wil ons hart verlichten. Want vergis je niet, dat woord, dat zegt de schrift ook, is als een licht. Alweer zo'n beeld, scheidende als in een duistere plaats en gij doet wel indien gij daarop acht neemt. Zo luisteren, echt de moeite ervoor doen, ervoor gaan zitten. De Heer Jezus zegt, ook alweer een beeld, die oren heeft. Nou, die hebben we allemaal. Die horen, dat betekent letterlijk die moet horen. Wat de geest tot de gemeente zegt. Dus je merkt wel dat de Heer door al die beelden te noemen, heel nadrukkelijk laat blijken aan ons allemaal van, ik zoek je behoud. Ik zoek je leven. En daartoe heeft God het liefste wat hij had. En heeft overgegeven tot in de dood. Dat is op zichzelf natuurlijk al zo'n wonder. Ja, wij horen dat iedere week. En vandaar dat we er soms wel bij in slaap vallen misschien. Maar wij hebben de dood verdiend door onze zonde. Dat oordeel van de dood hangt boven ons allen. Daar is geen ontkomen aan. Alleen om nu de kracht van de zonde te doden in ons leven, heeft God zijn zoon prijsgegeven tot in de dood. En zo heeft hij en de zonde gedood en de dood overwonnen. En nu is de overwinning voor u en mij behaald. Alleen, de Heere vraagt nu om zijn zoon in dat heilswerk te erkennen, want daarin wordt God verheerlijkt. Als God zoveel liefde heeft geopenbaard, dat hij zijn enige geboren zoon prijsgegeven heeft tot in de dood. En we weigeren op hem te zien tot ons behoud. Ja, dan kunt u toch ook wel begrijpen dat er geen slachtoffer meer overblijft voor de zonde, zoals de schrift dat zegt. En moet ik in mijn zonde sterven? En wat is nou erger dan dat? We leven maar heel kort, gemeente. Als je rijk gezegend bent in jaren, nou ja, tegenwoordig zeggen ze dat we allemaal 100 jaar kunnen worden. Maar wat is nou 100 jaar? Ik ben inmiddels 70. Nou, het is een schaduw. Vroeger zei mijn vader en moeder het ook tegen mij en dan dacht ik, nou ja, het zal wel, maar het is echt zo. Het lijkt een hele tijd. Maar ook al ben je nu maar 20, dan moet je zeggen, wat is het eigenlijk ontzettend snel voorbij gegaan. Ik zie het ook in mijn kleinkinderen. En je bent, ja, je begint met ze als baby en ineens zitten ze alweer op de middelbare school. Zijn ze al groter dan jij? En praten ze al over alles mee met je? Nou, en dan zegt de Heere, zorg nou dat je hart als een buit uitdraagt. Alweer zo'n beeld, dat je de buit van het eeuwige leven zal ontvangen. En dan zegt Jezus hoe dat moet. Die zegt, wie in mij gelooft, zal leven. Zelfs al ware hij gestorven. Nou, om tot kennis van deze Christus te komen, gaat ook vanmorgen weer dat woord uit. En uw gemeente, die de Heer Jezus mag kennen, dit liefdeslied is bij uitstek ook geschreven om, zoals Paulus dat zo prachtig zegt, op te wassen in de kennis en in de genade van onze Heer Jezus Christus. Het is toch wat als je hier mag horen hoe de bruid van Christus haar bruidegom mijn liefste noemt. Als je dat nou mag geloven, dat hij je liefste is, ja, dan is het ook geen wonder dat je de gemeenschap met hem zoekt, nietwaar. En wat is dan de zondag, de dag bij uitnemendheid, waarin deze Christus zich laat ontmoeten in het gewaad van de prediking. Dat contact zoeken met hem en hij met ons. Dat is toch eigen aan de liefde. Hij wil zichzelf aan ons openbaren. Hij wil zijn nabijheid doen beleven. En wij, als het goed is, willen dan toch bij hem zijn. Dat zegt de dichter toch ook zo. Het is goed nabij God te zijn. Dat is toch eigen aan de liefde, dat je elkaar opzoekt. Dat je bij elkaar wil zijn. En wat is nou eigen aan vijandschap? Dat is afwijzen. Dat is van je wegstoten. Dat is blokkeren. En leg je hart ernaast. Als dat nou zo is. Dat je je stoort eraan. Dat je misschien wel onrustig wordt gemaakt. Ik wil dat niet horen. Dan leeft er nog vijandschap in je hart. Jegens de Heer Jezus Christus. En waarom? Verdient hij dat nou? Hij die zondaar lief had. Hè? Niet goede mensen. Hij stierf niet voor goede mensen. Of voor mensen die het zo ernstig of serieus meden. Voor zulke mensen stierf hij niet. Dan zou er nog iets in u en mij moeten zijn. Dat aantrekkelijk zou zijn voor God. Nou, die gedachte moet u volstrekt van u wegwerpen. In ons is er absoluut niets waarom God ons lief zou kunnen hebben. Nee, dat is nou alleen vanwege zijn welbehagen, zoals dat heet. En hoe is dat welbehagen nou geopenbaard? Wel in zijn Zoon. Zo kunnen we God kennen in zijn welbehagen. In het aangezicht van zijn Zoon, Jezus Christus. Anders niet. En dan vraagt hij ons hart. Wij zingen in Psalm 33, stel uw vriendelijk hart voor ons open. Nou, dat doet hij. Maar dan vraagt hij aan u en jou en mij. En jij dan? Stel jij je hart open voor mij. Gelukkig. Dat er hier in, ja niet in ons hoofdstuk, maar in dat Hooglied staat dat de bruidegom zegt tegen de bruid: gij hebt mij het hart genomen, mijn zuster, o bruid, gij hebt mij het hart genomen met één van uw ogen. Met andere woorden, de Heer Jezus projecteert zijn zondaarsliefde op ons doen. Anders gezegd, inderdaad, hij zegt, jij hebt mijn hart genomen. In plaats dat hij ons hart nam. Maar weet je wat nu zo'n wonder is? Dat genade eerlijk maakt. Op hetzelfde moment dat de liefde van God ons hart heeft overmand en te sterk is geworden. Dan gaan wij alles schrijven op de naam van de Heere zelf. Denk eens aan de tekstwoorden van Johannes. Wij hebben hem lief. Nou, en dat zal ieder kind van God onderschrijven in Abbenbroek, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dat is nu Gods verkiezende liefde, die gedrenkt is, als het ware, in de liefde van Christus. En nu vanwege zijn grote zondagsliefde doet hij niets liever dan de verdiensten van Christus, de liefde van Christus te projecteren op zijn bruid. Dat is zijn kerk. Want dat is het geweldige van het genadeleven. Dat wanneer ik in de Heer Jezus Christus mag geloven, ik hem, dat is Christus zelf, en al zijn weldaden delachtig wordt. God ziet ons aan in Christus. En wij zijn in Christus. Lichaam van Christus. We maken deel van hem uit. Hij is ons hoofd. En wij zijn zijn lichaam. Zo wezenlijk met hem verbonden. Vandaar dat God ook zo alleen gemeenschap met ons kan oefenen. In en door de Heer Jezus Christus. Nou, ik denk dat ik nou al genoeg gezegd heb om te vragen, wat denkt u van de Christus? Nou, geef eens in je hart antwoord. Wat denkt u nou van de Christus? Nou, als u nog niet bewogen bent tot het geloof, dan gaan we eens verder kijken. En dat opdat er zoveel mogelijk zondaren vanmorgen van de verdiensten van Christus zullen profiteren. Een plekje bij hem zouden zoeken. Want de bruid, hier in het Hooglied, vergelijkt haar liefste niet zonder reden met een appelboom. Zo staat het toch in onze tekst, als een appelboom onder de bomen des wouds is mijn liefste onder de zonen. Dat is een reactie van wat ze eerst uit zijn mond heeft gehoord. Want dat heeft hij eerst tegen haar gezegd, dat is het tweede vers. Als een lelie onder de doornen, zo is mijn liefste onder de dochteren. Ziet u wel dat Christus onderscheid maakt? Zij is een lelie. Zijn kerk, zijn bruid, zijn kind is een lelie. Prachtige bloem. Een lelie onder de doornen. Dus zij onderscheidt haar van alle andere dochters. Hij maakt dat onderscheid. Zij is voor hem volstrekt uniek. En hij onderscheidt haar van al die andere mooie jonge meisjes. Die hier door hem met doornen worden vergeleken. Nou, dat is nou het onderscheid dat Christus maakt. Tussen zijn ware bruidsgemeente, zijn kerk. Die heeft dus de schoonheid van een lelie. Terwijl degene die de Heer Jezus Christus niet lief hebben hier doornen worden genoemd. En doorn is in de Bijbel een kwalificatie van onvruchtbaarheid. Doornen en distelen zijn ook beelden van de vloek van God. Denk maar aan Genesis 3. Het aardrijk is om uwentwil vervloekt. Doornen en distelen zal de aarde u voortbrengen. En tegelijkertijd zijn doornen ook symbolisch voor stekeligheid tegen de ware kerk van de Here. Doornen zijn in de Bijbel vaak de goddeloos die zich als vijanden jegens Christus gedragen. Daarom is het ook zo tekenend, gemeente, dat de Heer Jezus Christus een doornenkroon in zijn vlees wordt gedrukt. Je moet toch wel een grote vijand van Christus zijn als je zo'n dierbare heiland een doornenkroon op zijn hoofd zet. Heb u wel eens een prik gehad van een rozenstruik? Daar staat één prik. Daar is die reactie. En dan een doornenkroon voor hem gevlocht. Om hem maar zoveel mogelijk pijn te doen. Dat is nou eigen aan u en mijn bestaan. Doornen die het goed van God willen verstikken. En de groei en bloei van Gods werk in de weg staan. In de dagen van Jezus waren de fariseeën en de schriftgeleerden de doornen en de distels. Johannes de Doper noemt ze addergebroedsel. Anders zijn degenen die met gif bijten. Nou, dat is ontdekkend, nietwaar. Doornen en distelen. En waarom zegt de Heer dit nu zo eerlijk tegen ons? Het is niet aangenaam voor ons vlees, dat weet ik ook wel. Je hoort liever zachte dingen. Dat staat ook in de schrift. Spreek ons van zachte dingen. Dit moet je niet zeggen. Maar weet je wat ik nou zo heerlijk vind? Dat er in Jesaja 55 staat. Het is het hoofdstuk, weet u wel, waar genodigd wordt. Op een manier die zijn weerga niet kent. Oh, gij dorstige, kom tot de water. En dan zijn daar wel alle verklarers er eens dat daar gesproken wordt dat de mensen die dorsten naar alles wat buiten God en buiten Christus is. O, alle gij dorstigen, kom tot de water. En gij die geen geld hebt, mensen hebben niks. Komt, koopt er eet zonder prijs wijn en melk. En in dat hoofdstuk staat dan aan het einde geschreven. Voor een doorn zal een dennenboom opgaan. En voor een distel zal een mirteboom opgaan. Ziet voor je? Hoe kan het? Hoe kan het nou? Dat doet nu God. Door de bediening van woord en geest. En het zal de Heere wezen tot een naam en tot een eeuwig teken dat niet uitgeroeid zal worden. Nou, laat dan het woord maar pijn doen vanmorgen. Als daardoor nou je bestaan vol doornen en distels zal vernieuwd worden tot een dennenboom of tot een myrteboom. Job zegt het zo prachtig van de Heere. Hij brengt smart aan en hij verbindt. Hij doorwondt en zijn handen helen. Want de Heere slaat toch nooit om blijvend te beschadigen. Nee, hij slaat om te helen. Hij is zo anders als wij. Hoe vaak kunnen wij niet slaan? Juist om stuk te maken. Om te beschadigen. En dat niet alleen in de wereld. Helaas ook in de kerk. En daarom onderscheidt hij hier zijn bruid als een lelie onder de doornen. Dan komt het heel dichtbij, nietwaar. Dan zijn er dus in de kerk doornen en distels. Maar gelukkig mag dat door Gods genade ook die lelie zijn. Die prachtig mag bloeien. En haar geuren mag verspreiden. Die liefdegeur die elk tot liefde moet lopen. Nou, en dan komt die appelboom. Die appelboom is hij dus. Eerst hebben we dus gehoord wie zij is. Een lelie onder de doornen. En nu wie hij is, de appelboom. En dan moeten we denken vermoedelijk aan een sinaasappelboom. In ieder geval, wat voor boom het ook mogen zijn. Een boom die vrucht draagt. En waarvan de geur sterk is en aangenaam. De kleur van de vrucht is goudkleurig en de smaak is zoet. Schaduwrijk om onder het bladerdak te zitten. En zoveel als een appelboom uitmunt boven de andere bomen in het bos. Die geen kostelijke vruchten voortbrengen. Zozeer steekt deze bruidegom dus uit boven al die andere jonge mannen, laten we het zomaar zeggen. Wat een verschil. Alleen al door zijn aanblik nodigt deze boom ertoe uit om er spontaan onder te gaan zitten. De bruid spreekt met deze woorden over haar bruidegom, omdat hij feitelijk met niemand anders is te vergelijken. Die boom die springt er zomaar uit. Als je al die andere bomen ziet en je let dan. En je mag dan op die ene boom zien die zich zo kennelijk onderscheidt van al die andere bomen. Dan weet je niet hoe snel je naar die boom toe moet gaan. Om dan te gaan zitten, hè, zoals het hier staat, in zijn schaduw. Om te genieten van zijn bladerdak en van zijn vele vruchten. Wat gaat er toch een verkwikkende en bedekkende kracht uit. En dat die vruchten, overheerlijk, dorstlessend ook, voedzaam, gezond. En dan niet te vergeten die heerlijke schaduw, dat spreekt in het Midden-Oosten nog veel meer als bij ons. We hebben natuurlijk de laatste tijd best wel wat warme dagen gekend. En wat zoek je dan graag de schaduw op? Dan kun je het eigenlijk niet verdragen om in de zon te blijven zitten. Nou, in het Midden-Oosten is dat wel veel sterker. Daar mijdt men het zitten in de zon. Omdat de kracht van de zon zo verzengend is. We hebben er ook van gezongen. Steekt hen de hete middagzon. In het moer bij dal. Gij zijt hun bron. En stort op hen een milde regen. De kinderen kennen allemaal die geschiedenis van die jongen die op het land werkt. En dan uitroept, mijn hoofd, mijn hoofd. Dan krijgt hij een zonnesteek en hij sterft, die jongen. Dan wordt hij door Elisa weer tot leven gewekt. Dat is dus een beeld in de Bijbel van het gevaar en van de kracht van de zon. Een oosterling vlucht altijd in de schaduw. Hij kan niet in de zon leven. Jona, die dacht ook dat hij ging sterven toen die wonderboom dood ging boven zijn hoofd, nietwaar? Nou, dat beeld moet wel denken als we die appelboom als beeld voorgeschilderd krijgen vanmorgen. Wij zitten in de brandende zon. En dan wordt daar die boom geschilderd. Wat onderscheidt hij zich van alle de andere bomen? Nou, zou je dan niet haasten om je leven? Om daaronder te gaan zitten. Om te genieten van zijn schaduw. Om een schuilplaats te hebben bij hem. Dat is toch de bedoeling? En als we daar nu geen oog voor hebben. Weet u toch waar we de preek mee begonnen zijn? Het waren de eigen woorden van Christus. Zalf uw ogen met ogen zalf op dat gezien moogt. Nou, doet dat dan. Nu we hem zo begeerlijk voorstellen voor u en voor jou. Zonder enige voorwaarden. Jezus roept u, o zondaars. Nu. Weet je wat de schrift nou zegt? En dat is niet iets om van de prediking af te doen. Van de gunning die erin ligt. En van de ernst. En van de liefde. Nee, geen zin. Maar de realiteit is. Als we hem aanzagen. Zo was er geen gedaante nog heerlijkheid dat we hem begeerd zouden hebben. En ieder was als verbergen het aangezicht voor hem. En dus, u merkt wel, we hebben geprobeerd om in de prediking die appelboom zo begeerlijk voor te stellen. Dat we ertoe aangezet worden om tot hem te gaan. Maar helaas merk je dat dat vaak niet gebeurt. Hoe heerlijk Christus ook wordt aangewezen, aangeprezen. En het dan toch maar op zijn beloop laten. Wat houdt ons nou tegen? Vraag je dat nou eens af. Dit kun je toch niet afdoen met zo'n ja, mens kan niet geloven. Gaat dat nou echt zo makkelijk? Of ik geloof niet dat het voor mij is. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren was. Ja, zeg u, dat is nou juist weer het punt. Ik weet me niet verloren. Nee, maar u bent het, of u het weet of niet. Dat zegt de schrift. Verloren zondaar. En dan dient hij zich aan. En dan zegt hij. We lazen het vanmorgen thuis nog in een dagboek. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. En ook die schrijver van het dagboek zei. Dat zijn al die vermoeiden. Die het zo druk hebben. Die zo nodig een vakantie toe zijn. De kinderen die tegenwoordig ook al druk zijn. Ze moeten hier naartoe. Ze moeten dat doen. Ze moeten dat doen. Ze moeten dat doen. Vroeg eten zus. Vroeg eten zo. Die moet daar zijn. Die moet daar. En zo gaat het maar door. Die mensen ook. Komt allen, zegt Jezus. Die vermoeid en belast zijn. Opdat je rust zult vinden voor je ziel. En die rust vind je alleen in hem die de rust zelf is. Dat is de Heer Jezus Christus. Hij is de rust aanbrenger. Hij belooft het ook dat hij rust zal geven. Hij gelooft het. Hij doet het. En zo bidden wij u als gezanten van Christus weeg. Alsof God door ons smeekt. Laat u met God verzoenen. En gelukkig. En dat weten we ook uit de praktijk. We weten uit de praktijk dat er ook vanmorgen weer naar huis zullen gaan met de gedachte, ik heb er geen boodschap aan. Of die misschien helemaal niet denken. Gewoon maar dat woord over zich heen hebben laten komen. Het zal allemaal wel. Maar u hebt maar één woord nodig. En u hebt al een woordenstroom gehoord vanmorgen. Misschien veel meer als dat je verstand kan bevatten. Maar de hoofdman over 100, die zegt het zo. Spreek slechts één woord. En uw knecht zal genezen zijn. Kijk nou nog eens goed naar die appelboom. Die we voor u en voor jou geschilderd hebben. In de hitte van Gods toorn. Denk dan maar aan die brandende zon. Zijn we ten dode opgeschreven. Maar nu is daar die appelboom die ons leven is. Zo is hij een appelboom onder de bomen van het woud. Hij staat te midden van alle andere bomen. Misschien is die er tot nog toe niet eens opgevallen. Dat gebeurt zo vaak, nietwaar? Ook als je je Bijbel leest, dan zeg je, staat dat in de Bijbel? Joh, dat heb ik nog nooit gezien. Dat is dan een openbaring. Nou, zo wil vanmorgen die appelboom voor ons gaan leven. Opdat wij ook van die appelboom gebruik zullen maken. Laat ons dan met vrijmoedigheid tot deze appelboom toegaan. U hebt wel eens gehoord van de prins der predikers, neem ik aan. Van Spurgeon, een Engelse prediker. En die heeft ook een boek geschreven over het Hooglied. En die zegt hier, zie daar wat een blijdschap voor zoekende zielen. Het is een grote dwaling dat een mens zich eerst geschikt moet maken om genade te ontvangen. Dat hij eerst sommige ervaringen moet hebben. Of zich zus of zo moet gevoelen voor hij tot Christus mag komen. Hier staat de appelboom. Geen doornheg sluit de toegang tot hem af. Wie wil komen, die komen vrij. En eten van zijn vrucht. In antwoord op deze dierbare roepstem van het evangelie mag u zeggen. O dierbaar Godslam, tot u kom ik zoals ik ben. Om mij geheel aan uw liefde toe te vertrouwen. Christus legt niemand enige hinderpaal in de weg om tot hem te gaan. Als u dan mij niet gelooft, gemeente, ik bid u, geloof dan de woorden van Spurgeon. Alsjeblieft, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Wie wordt er nou buitengesloten? Dat is hij of zij die zichzelf buitensluit. Die zegt, nee, het is niet voor mij. Oh, u merkt wel, Spurgeon die zegt, geen doornheg sluit de toegang tot hem af. Zou ik dat een hekwerk om de appelboom moeten zetten vanmorgen? Dominee, het zal zomaar niet gaan. Wilt u dat dan horen? Ja, ik kan het niet preken. Ik kan het niet preken. De toegang tot God is in Christus geopend. Paulus zegt, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Om geholpen te worden. En genade te ontvangen ter bekwamer tijd. Dat is het evangelie dat onder u verkondigd wordt. Kijk, ik begrijp wel dat u zegt, ja, het kan toch niet. Als u eens weet wie ik ben. Ja, ik hoef dat niet te weten. Ik heb genoeg aan mezelf. God weet het. En dat u dan, of jij, jezelf niet waardig vindt om tot Christus te gaan. Ja, dat kan ik begrijpen. Denk eens aan de hoofdman over 100. Die zegt, ik ben niet waard dat u onder mijn dak inkomt. Die wist zich het ook niet waard. Hij was als het ware bang dat Jezus bij hem binnen zou komen. Hij was een heiden. Bovendien maakt hij deel uit van een bezettende macht. Nou, dan kun je wel begrijpen dat je huis nou ja, niet direct bestemd is voor het bezoek van een rabbi, van een Joodse leraar. Maar dan dat geloof, spreek één woord, slechts één woord en mijn knecht zal genezen zijn. En dat is voor Jezus genoeg. Wat een geloof openbaart zich daarin. En wat zegt de verloren zoon? Ik ben niet waard uw zoon genaamd te worden. Dus dat is zo te verstaan dat dat de eerste gedachte is wanneer je enigszins onder ogen krijgt wie je bent voor God en voor je naast. Ik ben het niet waard. Nee. Wat zegt Johannes de Doper? Ik ben nog niet waard dat ik zijn schoenriem ontbind. Dan heb je toch geringe gedachten. Dat ik zeg, joh, ik ben niet waard dat ik jou schoenveter losmaak. Zo geringe gedachten over zichzelf. En Petrus komt op een gegeven moment tot de belijdenis. Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Nou, Eskine zegt, Petrus, je hebt het helemaal mis. Je moet bidden, Heere, kom in mijn hart, want ik ben een zondig mens. Is er maar één die dat probleem op kan lossen? En dat is Jezus. En daarom hebben wij hem te preken. Zijn dit niet allemaal getuigenissen die u wil of jou wil overtuigen? Dat het niet waard zijn. Geen argument is om bij Jezus vandaan te blijven. Integendeel, het argument is bij uitnemendheid. Om de toevlucht tot hem te nemen, tot hem te gaan. Moede kom ik arm en naakt. Nou, wat heb je dan? Heb je helemaal niks. Moede kom ik arm en naakt. Tot die God die zalig maakt. Kijk eens, deze bruid. Die heeft grote lust om in zijn schaduw te zitten. Grote lust, dat wil zeggen. Omdat ze dat met heel haar hart begeert. U vindt deze woorden eigenlijk alleen maar hier terug in het Hooglied. Ze wil zo graag in de schaduw van die appelboom zitten. Bij u schuil ik, zegt de psalmdichter, zo eenvoudig. Nou, dat is nou precies wat ze doet. Ze is daar veilig. Want als je bij hem bent, gemeente, dan kan de vloek van de wet ons niet meer treffen, hoor. Want die vloek is op hem afgewendeld, dat weet u toch. Maar nou komt het erop aan, geloof u het nou. Hij de vloek en ik de zegen. En als ik bij hem verkeer, dan kan de zonde over mij niet heersen. Want een kind van God komt zichzelf ook nog zo vaak tegen. Maar in zijn nabijheid is het goed. Bij u, mijn koning en mijn God, hebben we gezongen, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Jezus heeft er ook voor gewaarschuwd. Die zegt, blijf nou in mij. Dan breng je veel vrucht voort. Anders komt er niks van terecht. Uit u geen vrucht meer in de eeuwigheid. Uw vrucht wordt uit mij gevonden. Wat een aangenaamheid gaat er van dit beeld uit als een appelboom onder de bomen des wouds. Zo is mijn liefste onder de zon. Ik heb grote lust in zijn schaduw. En ik zit er onder. En dan staat het. En zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Zelfs de smaakzinnen worden geprikkeld. Dat je er trek in zult krijgen. Dat. Misschien gaat u ook wel eens een keertje in een restaurant eten. En dan krijg je, dat noemen ze dan een amuse. Dan krijg je iets vooraf. Voordat je aan het eigenlijke begint, krijg je een amuse. En waar is dat nou voor bedoeld? Om je smaakzenuwen te prikkelen. Dat je trek krijgt in iets lekkers. Nou, Het smaakt ook meestal heel bijzonder, zo'n amuse natuurlijk. Als de stad niet goed is. Nou, zo wil dit woord ook onze smaakzinnen prikkelen. Uw vrucht is mij gehemelte zoet. Weet je welke psalm we gezongen hebben? Psalm 119, na de wet. Prachtig. Nou ga je ineens op psalm anders horen, hè? Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Zij konden het gemoed veel beter strelen. Zij streeft in het heilzaam zoet tot streling van het gemoed. De honing ver te boven. Dat staat in psalm 19. Daar hoor je datzelfde terug. Zoet. U weet, zoet, dat, ja, dat is haast iets onweerstaanbaars. Helaas moet je soms zeggen. Maar die kent u ook wel, die momenten dat je iets zoets moet hebben. Ik moet iets zoets hebben. Je hebt ook van die momenten dat je iets hartigs moet hebben. Maar zoet is soms nog sterker dan hartigheid. O, dat begeer, dat verlangen. Ik moet hem hebben. De Bijbel spreekt over zoeter dan honingzeem. Dat is zoeter dan wilde honing. Dat is honing die zo uit de honingraad afkomstig is. Zoals Simson die at. Ja, maar wat is er dan zo zoet aan? Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest? Uw woorden. Kijk, die woorden die van de lippen van Christus vloeien, spreken van genade, van verzoening, van vergeving. En dat is zoet. Zoet om dat te horen. Dat vervult je hart. En dat dient ook tot spijs. Van Jeremia staat geschreven dat hij een boekrol opeet en dan is het zoet in de mond. Dat herkennen we dan. Zeggen, oh wat is het heerlijk als je zo dat woord mag opeten en die zoete smaak van dat evangeliewoord mag proeven en smaken. En dat geeft ook vrede in het hart en dat is ook zoet. Om die vrede met God te smaken in en door Christus. Al die blijken van Gods liefde jegens zondaren. En dan heel bijzonder, want daar gaat het dan over, jegens mij. Ja, dat is zoet. En wat denkt u van de hoop op het eeuwige leven? Want dat wordt in de schrift altijd als in één adem genoemd. Vergeving van zonde en een recht op het eeuwige leven. Dat is zoet, zoeter kan het niet. Begrijpt u dan dat we geestelijke fijnproevers worden? Als je dat eenmaal gesmaakt hebt, dan zeggen wij toch dat smaakt naar meer. Dan wil je er zoveel mogelijk van hebben. En de Heere wil zoveel mogelijk geven, want er is geen karig God. Hij zet ons niet op rantsoen. Nee, die mildelijk geeft en niet verwijt. Zo is mijn liefste onder de zoon. Dat hebben we eigenlijk nog een beetje laten liggen, nietwaar? Maar zoals zij, zeg maar, zich onderscheidt, of hij, haar onderscheidt van al die dochters die doornen genoemd werden. Zo onderscheidt hij zich van al andere zonen. Mijn liefste onder de zonen. Let er eens op. Mijn liefste. Een heerlijke kwalificatie kun je toch niet geven van de bruidegom Christus. liefste, dat weet u, dat is een overtreffende trap. Meer kun je niet zeggen van hem. Hij is de liefste. Dat betekent ook dat er maar één de liefste kan zijn. En die liefste zij er is wederzijds, want wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dat komt hier ook terug, hè, in vers 16. Mijn liefste is mijn en ik ben zijn. Dit is nou typisch eigen aan het geloof. Het geloof draagt in zich om te eigenen. Het is van mij. Het ongeloof zegt het is niet voor mij. Dat zegt het ongeloof. Het is niet voor mij. En het geloof zegt precies het tegenovergestelde. Het is voor mij en het is van mij. Ja, nog rijker. Hij is van mij. Dat is de Heer Jezus Christus. Hij is mijn liefst. En ik ben van hem. Want hij heeft mij gekocht met de prijs van zijn dierbaar bloed. Nou, als je nou als jongen en meisje erg veel van elkaar mag houden, zodanig dat je besluit om met elkaar te gaan trouwen, ja, dan moet je toch van elkaar weten dat hij of zij de liefste is. Dat is het natuurlijke beeld. Dat kan een kleinkind nog begrijpen. Voor een kind is vader en moeder de liefste. De liefste vader en moeder. Als ik op jarig ben, dan krijg ik van mijn kleinkinderen een tekening meestal. Voor mijn om, mijn liefste opa. U herkent het wel, denk ik, hè? Dan ben je de liefste. En zo'n kind meent dat. Een kind veinst niet. Nou, dat aspect klinkt hier ook in door. Dat pure. Dat echte. Je bent van mij. En ik ben van u. U bent mijn liefste. En ik ben uw liefste. Oh, ik weet het. Ik voel gewoon hoe je stijgt als het ware als een leeuwerik steeds hoger. Prachtig om dat te zien. Hoe zo'n beest al zingend naar boven stijgt. Nou, dat gevoel heb ik nu ook, hoor. Dat gebeurt in de prediking. En dat heel eenvoudig, die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wendt. Alleen zo delen we in die grenzeloze liefde. Het is zijn liefde die vergeeft, zodat er mijn zonden niet meer zijn. En zo vloeien de harten van de bruidegom en de bruid in één. Ja, we worden, dat staat in hoofdstuk 5, in liefde dronken gemaakt. En dan komen er allerlei van die tere beelden nog weer voor, hoor. Dan brengt hij ons in de binnenkamer. Hij voert mij in het wijnhuis. We verkeren in het huis van haar moeder. Nou, hier zitten we onder de appelboom. En we hebben lust in zijn schaduw. Bij hem zitten we goed. Het wordt tijd dat we ervan gaan zingen. Het is mij goed. Mijn zalig slot nabij te wezen bij mijn God. Amen. Zingen wij Psalm 73, vers 14. Laat ons danken en bidden. Heere, u komt toe, alle lof, alle eer en alle dankzegging. Waar uw woord weer uit mocht gaan. Een woord waarin de liefde van u tot zondaren zo rijk mocht schitteren. En Heere, geef dat die liefde ook met wederliefde beantwoord is of alsnog zal worden. Dit woord bedoelt toch in een weltoebereide aarde gevallen te zijn, waar het nederwaarts wortelen schiet en opwaarts vruchten draagt van geloof en bekering. O, we zijn gemaand om niet in het felle zonlicht van uw toren te sterven, maar te vluchten in de schaduw van de appelboom, om te schuilen bij de Heere Jezus Christus, bij wie we veilig zijn, geborgen zijn voor de tijd en voor de eeuwigheid beide. En dat bidden wij u voor elkaar, omdat niemand in de kerk dit kan missen. De kinderen niet, onze jongeren niet, de ouders niet en ook de grootouders niet. O Heere, laat dat toch ons begeren zijn, om met u te verkeren en waar dat nog niet gekend wordt. U hebt toch vanmorgen een dringend appel op ons aller hart en leven gedaan. Om te horen naar uw stem. Om ons niet te verharden. Om ons niet af te keren van u. Maar om tot u te komen. Zoals de verloren zoon naar huis terugkwam. En wat een ontvangst was hem bereid. Zo heerlijk, zo rijk. Dat zelfs de zoon die altijd zo netjes en zo keurig gedaan had wat vader van hem vroeg, boos was en afgunstig en jaloers. O, zo kunnen we godsdienstig zijn en toch ten diepste vijandig. O, dat is ons gepreekt, doornen gelijk te zijn, die de leliën nog dreigen te verstikken ook. O God, bewaar ons voor. En we hebben het gehoord dat er nu zelfs voor een doorn een dennenboom zal verrijzen en voor een distel een myrteboom. En dat zal de Heer zijn tot een naam, ja tot een eeuwig teken dat niet uitgeroeid zal worden. Heere, zo mogen wij deze gemeente aan u bevelen, jong en oud. Ook onze broeder en vriend, de herder en leraar van deze uw gemeente. Zegen hem en zijn gezin. Zegen ook hun rust die zij nu mogen genieten. Wees hen daarin nabij en goed op dat weer met nieuwe krachten op uw tijd het werk ter hand genomen kan en mag worden. Zegen ook de broeders van de kerkenraad. Mogen ze dat werk doen in afhankelijkheid van u. En tot zegen ook van de gemeente. Ja, zegen allen die een taak hebben in het midden der gemeente. Omdat deze kudde geleid en gewijd zou mogen worden in de grazige weiden van uw woord. In het spoor der gerechtigheid. Omwille van uw naam. Dat die verheerlijkt worden. En zo mogen we de kerk wereldwijd aan u bevelen. Alle zending. En evangelisatie. Ook het evangelisatiewerk dat hier gedaan mag worden. Wat een vreugde dat zoveel kinderen deze week de Bijbelvertelling hebben mogen horen. Uw grote wonderdaden. Hoe uw volk Israël door de Rode Zee wilde heen leiden. Om ze tenslotte in het Kanaan der rusten te brengen. Beeld van de verlossing. Als het ware door de dood heen tot het leven. Oh, dan mag Christus toch onze rode zee zijn. Dan worden we herinnerd aan het moment dat dat water, wat onze zonden aanwijst, ook heen wees en wijst naar de Heer Jezus Christus en zijn volkomen zoenoffer. Zijn offer dat genoegzaam is tot onze zaligheid. We bidden u voor de kerk die vervolgd en verdrukt wordt om de naam van de Heer Jezus Christus. Heere, sterk, bemoedig, bekwaam, ondersteun en wil nog uitkomst schenken te midden van alle nood die er is. We bidden u voor de wereld die in nood is. De wereld vol oorlogen en aanslagen. Veraf en soms ook angstig dichtbij. Heere, wanneer mag het ophouden? O gelukkig, u stelt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde in het vooruitzicht waarop gerechtigheid wonen zal. Waar eeuwige vreugde op de hoofden zal zijn van hen die u hebben liefgekregen. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Heere, dank voor wat u gaf. Wil het gebrek, het zondige vergeven. En wil ondersteunen hen die moeite, zorg en verdriet kennen in hun leven. Gemis. Weduwe, weduwnaar, wezen, eenzaam, alleen staan. We kunnen ook omgeven zijn door vele mensen en toch ons niet begrepen weten. Heere, wil ook dan betonen dat u het geroep, zelfs van de jonge raven hoort, zou u het niet doen van hen die hun nood bij u bekendmaken. Hoor en verhoor ons gebed in de naam van de Heere Jezus. Amen. Onze slotzang is Psalm 19, het vijfde vers. Psalm 19, vers 5.